Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 105, daarvan de versen 4 en 6. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En wat er volgt uit Psalm 105, de versen 4 en 6. Doen wij nu in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna uit Psalm 84, daarvan het zesde vers, want God de Heere, zo goed, zo mild. Daarna zal ons gelezen worden uit het boek Genesis, hoofdstuk 25, de versen 19 tot en met 34.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel de Syriër, uit Paddan Aram, de zuster van Laban de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen zieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeide zij, is het al zo, waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, ze waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit Ros, en hij was geheel als een haren kleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzen inhield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man, verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een koopsel gekoopt, en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie, ik ga sterven, en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag, en hij zwoer hem. En hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk, en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte.
Gemeente, de tekst voor de prediking deze middag is uit het gelezen schriftgedeelte Genesis 25... daarvan vers 24. Daar lezen wij het woord des Heren aldus. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren tweelingen in haar buik. Tot zover. Laten wij de Heren nu bidden om zijn onmisbare zegen. En in de voorbeden gedenken wij zuster Jongenotter Holleman, die deze week in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een knieoperatie. Zoeken wij Gods heilig aangezicht. Almachtig en genadig God in de hemel, het past ons met eerbied en ontzag voor uw heilig aangezicht te verschijnen, nu u het opnieuw schenkt, dat we in alle vrijheid de eredienst mogen houden. Laat het een dienst zijn tot eer van uw naam. Dat kan alleen als gij ons nabij wilt zijn, door de leiding en krachtige werking van uw Heilige Geest. Heren, dat we het mogen verstaan. Het is maar niet een verhaal, maar het is niet minder dan de bediening der verzoening, als de verkondiging van uw woord mag plaatsvinden. Wat hebben we daartoe nodig? De verlichting van uw Heilige Geest, opdat het niet eenmaal tegen ons zal moeten getuigen, maar dat het door uw genade nog rijke vruchten zou mogen afwerpen in het hart van oud en jong. O, we bidden van u, wil krachtig door uw Heilige Geest de bekering ten leven werken. Want van nature zijn we door eigen schuld onderworpen aan allerhande ellende, ja aan de macht van de dood. En Heere, dan is het onmogelijk vanuit de mens om daarvan bevrijding en verlossing te geven. En als we het proberen op een godsdienstige manier, of hoe dan ook, wilt u dat maar komen af te breken, Heere, opdat we niet anders dan als een verloren en arm zondaar in onszelf voor u mogen terechtkomen, aangewezen op vrije gunst alleen. Want in die weg behaagt het u toch om te vervullen uw heilsbeloften uit soevereine genade alleen. En dan kan het niet anders, of het wordt altijd een wonder. niet verdiend en toch gekregen, onwaardig en toch gekomen. Heere, wil dat verheerlijken bij aanvang en bij voortgang, opdat uit het stof der vernedering ook de roem, de geloofsjubel mag klinken. Gij hebt naar mij omgezien en hulpe willen bieden. U hebt in mijn ziels ellende verlossing, uitkomst gegeven, daar uw aangezicht mij kende. O, mag dat niet de geloofsbelijdenis zijn, in verwondering en ootmoed, als gij uw genade komt te verheerlijken. En dan smeken we van u, wil dat rijk en krachtig doen, bij aanvang en bij voortgang, bij ouderen en bij jongeren, en wil dan ook versterken wat gij hebt gewrocht, Heere, opdat het tot roem van uw grote naam mag zijn. We bidden u voor ouderen en eenzamen, wil ze bezoeken met uw heil, uitzicht geven op de toekomst over dood en graf heen. Wil vertroosten allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart, opdat ze ook in u de Heere de rust zouden vinden voor hun zielen. Gedenk allen die in het strijdperk staan, in de goede strijd des geloofs verkeren, schenkt u ze daarvoor kracht en moed, dat ze mogen volharden tot het einde. Erbarm u over hen die een moeilijke weg hebben te gaan, een kruis hebben te dragen, soms in het verborgene. Betoon uw weldadigheid aan allen die de stille hoop op u mogen vestigen. Wil het niet beschamen om uw naams wil. Heere, dan bidden we bijzonder om uw zegen voor zuster Jongenotter Holleman, die komende week naar het ziekenhuis moet om een knieoperatie te ondergaan. Zoudt u haar willen gedenken, de behandeling willen zegenen, en dat ze in de weg van vertrouwen op u dit mag ondergaan, opdat ook uw naam daarvoor de dank mag worden toegebracht. Gedenk alle andere zieken, geef uw steun, en wil bovenal de moeilijke wegen heiligen aan de harten, opdat nog die geestelijke vrucht zou worden voortgebracht. Breid uw zegenende armen zo uit over heel de gemeente en wil nog voor uw rekening nemen, Heere, opdat die ware troost in leven en in sterven door uw gunstgenoten gekend en beoefend zou mogen worden. Kon het zijn ook in de gemeenschap der heiligen om met elkaar vervuld te mogen zijn met uw Heilige Geest, en de geloofsverbinding te mogen proeven en smaken, tot blijdschap en bemoediging, bovenal tot verheerlijking van uw grote naam. Want ach Heere, we beleven bizarre tijden. Wat gaan de ontwikkelingen door? Wat komt de mens der wetteloosheid steeds meer openbaar? Wat kan het ons beangstigen? Waar loopt het allemaal op uit? Is het in uw woord niet voorzegd dat de goddeloosheid ten top zal stijgen? De wereld, de onbekeerde mensheid, werkt zichzelf naar de ondergang toe. O, dan valt uw oordeel zeer te vrezen, gij die geducht zijt in majesteit, in macht en heerschappij. En zoudt u ons dan genadig willen zijn om in alle crisis te mogen buigen voor u, opdat onze ziel als een buit eruit zou worden weggedragen door de krachtdadige, vernieuwende genade van uw entwege, en dat er een andere toekomst mag dagen, het heillicht dat u hebt beloofd, dat licht waar de duisternis verdwijnt. wat machtiger is tot redding en behoud. Heere, doe uw volk daarbij leven, opdat er een getuigenis van uit zou mogen gaan, en dat velen die ten dode wankelen nog gered zouden worden, ook door het leven, het nabije leven, dat uw volk mag beoefenen in de verwachting, het adventsleven, uitziende naar de wederkomst van Christus. O, dat niemand van ons onvoorbereid voor hem zou moeten verschijnen. Bewaar voor een onverzoend sterven. Wil uw weldadigheid nog betonen, Heere, en de bediening van uw woord ook zegenen met het werk van uw Heilige Geest, opdat het vrucht zou mogen dragen voor de eeuwigheid. En dat ieder zichzelf dan mag onderzoeken, hoe staan we tegenover u, de Heere? Gedenk de onbekeerden, wil ze nog in het hart grijpen. Zegen de jongeren, er komt veel op hen af in deze wereld vol verleiding en verzoeking. Houd u ze vast, leid ze in het rechte spoor. Wil als de trouwe verbondsgod voortgaan met uw heilswerk in het midden van de gemeental hier, maar ook in heel het kerkelijke leven. Wil nog uw kerk bezoeken met uw Heilige Geest. Schenk een keer ten goede, een opleving, om van uw naam en werk te getuigen. Dan bidden we voor onze overheid. Er is veel gaande als het gaat om crisis op allerlei manieren. Voor de boeren en de vissers, voor zoveel andere dingen. De klimaatverandering, de houding ten opzichte van de slavernij. Ach Heere, wat is er veel gaande. En wat neemt de wereld, de geest van de boze, de mensheid in beslag. Schenkt u wijsheid, maar bovenal een wederkeer tot uw zuivere dienst. Ontferm u dan over de wereld in nood. En dat we mogen verstaan, ook uit het woord van deze middag, wat uw weg en werk is om uw einddoel te bereiken. En mogen we zo dan bidden dat uw koninkrijk zal komen in onze harten, in de kerk, in heel de wereld en bijzonder ook onder het volk Israël. Wil daar wonderen doen en heen leiden naar de zaligmakende kennis van de Messias die verschenen is in vernedering, die zich zo diep moest vernederen om aan uw heilig recht te voldoen. O, dat er ook onder Israël een volk mag zijn dat in die gekomen zaligmaker uw gerechtigheid mag vinden, mag omhelzen, om daarin de rust en vrede der ziel te vinden, in verwondering en blijdschap, tot verheerlijking van uw grote naam. Want alles is in Jezus Christus heerlijk vervuld. Wees zo met ons en schenk wat nodig is, Heere, dat uw woord beslag mag leggen hier in de kerk. Maar wees ook met allen die thuis met ons verbonden zijn. Velen die door de weersomstandigheden niet naar de kerk zijn gekomen, wil toch door alles heen nog uw vrije gunst betonen. Gij kunt het niet doen om iets van ons, want ach, geen recht, geen verdienste, enkel zonde en verdorvenheid. O Heere, vergeef, zie ons toch genadig aan in het volbrachte werk van uw lieve Zoon, en wil het dan welmaken in het spreken en in het luisteren, tot eer en verheerlijking van uw grote naam alleen, uit genade. Amen. Gemeente, zingen wij voor de prediking uit Psalm 77, daarvan de verzen 5, 6 en 8. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. Psalm 77, de verzen 5, 6 en 8. Thank you. Zingen wij na de prediking uit Psalm 138, daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. En kunnen wij dat doen, gemeente? Mogen wij van de wegen des Heeren zingend getuigen? Verstaan we wat Gods weg en werk is om zijn heilsplan te vervullen, om het grote einddoel van zijn welbehagen te bereiken? God heeft zijn heilsplan geopenbaard in de beloften. De beloften aan de aartsvaders, daarin gaat het om de komst van zijn koninkrijk. Het rijk van gerechtigheid en vrede. En de eerste mens, Adam, heeft van God de opdracht gekregen om koning te zijn op de aarde. De heerschappij over de schepping is aan hem toevertrouwd. Dat is het mandaat om te heersen. En daarbij komt ook het mandaat van de vruchtbaarheid, de voortplanting. Want de aarde zal vol worden van de kennis des Heren, van de heerlijkheid van God de Schepper, van God de Verlosser. En dat koningschap, ja, dat is verzondigd. Dat kan vanuit de mens, de gevallen zondaar, nooit meer gestalte krijgen. Maar zie, God heeft in dat heilsplan toch gereed liggen dat zijn doel bereikt zal worden, namelijk in de weg van het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht houdt in dat de oudste de verantwoordelijke is, de plicht heeft om zorg te dragen voor hen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Het eerstgeboorterecht, dat houdt zowel een gave als ook een opgave in, want de eerstgeborene, die moet onderwijs geven in de wegen des Heren, opdat zondaren zich bekeren tot God, opdat zij het werk des Heren van zijn genade zouden kennen. En daarom is die eerstgeboorte en het eerstgeboorterecht van groot belang. En dat is nu het bijzondere van die verwachting van Rebecca. Want zie, als de dagen komen, als de dagen van haar baren vervuld worden, zie, zo waren er tweelingen in haar buik. En dat is de geboorte van de tweeling van Rebecca. Het thema voor de prediking. De bijzondere geboorte van de tweeling van Rebecca. Ten eerste het belang van die geboorte. Ten tweede het beleid in die geboorte. Ten derde het behoud door die geboorte. De geboorte van de tweeling van Rebecca. Het belang, het beleid, het behoud. Deze geboorte van die tweelingen is van groot belang. Van levensbelang voor een ieder van ons. Want er staat niet voor niets in de tekst. Zie. Zie, let daarop. Versta dit goed. Tweelingen in de moederschoot van Rebecca. Dat feit is van groot belang. Zie, en het is van Gods wegen dat we daarop worden gewezen, gemeente. Dat mag niemand ontgaan. Zie, wat betekent dat nu? Dat er in die buik van Rebecca tweelingen zijn. Wat is de bedoeling daarvan? Zie, let daarop. Ja, jongelui, het geldt ook voor jullie. Dit is wat je moet weten. Zie, houd dat vast. Leef daarbij. Laat je door dit feit leiden in je dagelijks leven. Zie, hierin ligt verklaard wat wij nodig hebben tot ons eeuwig heil. Hier komt openbaar hoe God werkt naar de vervulling van zijn heilsbeloften in ons persoonlijk leven, maar ook door de geschiedenis heen van kerk en wereld. Zie. En mogen we dat verstaan? Kunnen we dit feit verklaren? Waarom is dit nu van levensbelang? Kunnen we dat uitleggen, gemeente, dat eeuwig wel en wee afhangt van deze zaak en dat het daarom zo belangrijk is, ja, van levensbelang, deze geboorte van Jacob en Esau. Zie. Nou, jongelui, de wereld wil wel wat anders zien. Als het gaat om wat er in Qatar gebeurt, aan sport en spel. Zie, heb je het gezien? Ene naar het andere doelpunt, daar is de wereld vol van. Maar ach, wat een ijdelheid en wat een dwaasheid. Hoeveel je daar ook van ziet en hoe spannend dat voor een mens, ja, voor een vleeselijk mens ook kan zijn. Het werkt niets uit, het draagt geen vrucht, het is alles ijdelheid. Maar nu is de Heere zo goed dat Hij ons wijst op zijn werk. De Heere weet, dit is van levensbelang voor oud en jong, tweelingen in de buik van moeder Rebecca. Het is van levensbelang, gemeente, want als je de betekenis van deze geboorte van die tweeling niet leert verstaan, dan blijf je blind voor Gods weg en werk. Dan ga je niet verstaan hoe de Heer verlossing werkt in het leven van een zondaar. Hoe het toch gaat in deze wereld met de komst van het Koninkrijk van God. Dan kun je niet verklaren de gebeurtenissen, de ontwikkelingen die gaande zijn in deze wereld. Dan laat je leiden door de waan van de dag. dan word je beïnvloed door allerlei wereldse zaken en het neemt ons al zo in beslag, gemeente, en daarom laten we het ter harte nemen, laten we het mogen zien als een wonder van Gods genade, zie. Want de Heere wil niet dat dit aan ons voorbij gaat. Dat zou tot ons eeuwig oordeel zijn, gemeente. Dan blijven we ook in onzekerheid verkeren. Dan krijgen we niet het houvast aan Gods heilsbeloften. Dan krijgen we een heel verkeerd zicht op hoe we denken dat God een mens bekeert en hoe het toegaat in de kerk en de wereld. En leven daarom soms Godvrezende mensen ook in duisternis en onbegrip. En is dat misschien ook oorzaak van zo weinig zekerheid en dat velen de blijdschap over Gods heil niet kennen en maar blijven tobben en een beetje hopen, ja, dat toch kort voor het levenseinde er nog iets mag gebeuren om toch nog goed af te reizen? Zie, in dit alles wil de Heere voorzien. Het zijn genade. De Heere wil dat we het gaan verstaan en dat we ons verdiepen in dat werk van God. En laten we het niet vergeten, laten we het niet verachten, gemeente. De Heere wil oud en jong daarop wijzen. Het is van Gods wegen een dringend appel. Bedenk het om uw levens wil. Zie, tweelingen in de moederschoot van Rebecca. En dat is nou echt belangrijk, veel belangrijker dan wat er in de sportwereld gebeurt. Veel belangrijker dan wat er in politiek opzicht allemaal gaande is. Zie, het is zo eenvoudig. Het is niet moeilijk. Maar de Heilige Geest, die moet het ons te verstaan geven. Zie, tweelingen in de buik van moeder Rebecca. Dat moet een plaats krijgen in ons hart. Dat moet bepalend worden voor ons doen en laten. Dit feit geeft richting, stuur aan het geestelijke leven. De biddende omgang met de Heere. Het verstaan van het onderwijs uit wet en evangelie. En als het voor ons gesloten blijft, als we die zaak van die geboorte van die tweeling niet gaan kennen en verklaren, als het een verborgenheid voor ons blijft, ja, dan gaan we het heilshandelen van de Heere niet verstaan. En als het allemaal aan ons voorbij gaat, gemeente, oh, dan zal het tot ons eeuwig onheil zijn. Zie, verstaan we het belang van deze geboorte? De Heere wil het ons leren. En wat is dan dat belang? Wel, dat in de geboorte van deze tweeling het beleid van God wordt verklaard. Onze tweede gedachte, het beleid dat de Heere hanteert om zijn heilswil te vervullen, om verlossing aan te brengen, om de zaligheid voor zijn volk tot stand te brengen in de verwerving en in de toepassing. Want de geboorte van deze tweeling, dat verloopt volgens het besluit van God, het goddelijk besluit, wat van eeuwigheid al bij de drie enige God is. Want om tot het heil te komen, om dat koninkrijk te vestigen, om het werk van gerechtigheid en vrede te werken in deze gevallen wereld, om dat heil te schenken in het leven, in het hart van zondaren, is die geboorte van die tweeling noodzakelijk. Het is het beleid van God om het alzo uit te werken. En jongens en meisjes, jullie weten ook, hè, die tweeling, dat zijn Jacob en Esau. En ze worden geboren in een weg die voor de mens onmogelijk is. Het getuigt hier allemaal van het wijs beleid, het heerlijk bestuur van God. Want hun komst in de wereld is heel merkwaardig. Want het wordt beschreven onder de geboorten van Isaac, het begin van de schriftlezing. De geboorten van Isaac waren nu al dus. En dan komt uiteindelijk de geschiedenis van Jacob. Want de geboorten, dat is niet alleen het moment van geboorte, dat die tweeling uit Isaac geboren wordt, maar daar hoort ook heel hun levensgeschiedenis bij, zoals God dat leidt. En zo is de geboorte van deze tweeling te verstaan in het kader van de geboorten van Isaac, jongens en meisjes, jullie weten het ook, de aartsvader Isaac, die een belangrijke plaats heeft. Hij is de drager van de heilsbeloften van God. En daarom wordt het zo beschreven in het boek Genesis, want hoe gaat het nu met die belofte van God? Hoe behaagde de Heere om die heilsbelofte steeds meer gestalte te geven, uitvoering te geven aan zijn heilsplan? Wat is het beleid dat God voert om zijn doel te bereiken? Dat is de spanning. Isaac, zijn geboorte. Als drager van de belofte moet Isaac de belofte ook doorgeven. En dat zal geschieden in de weg van de eerstgeborene. Want de eerstgeborene, en dat was ook een gebruik onder de Semitische volken in die tijd, die heeft het recht en de plicht om het voort te zetten, om de belofte van de Heer voort te dragen, om in dat werk van God plaats te nemen in een stukje vervulling van dat heil. En daarom is de eerstgeborene van de grootste betekenis. En dat vond Rebecca waarschijnlijk ook zo bijzonder. Hè? Zij werd in een bijzondere weg de vrouw van Isaac. En Rebecca dacht vast, oh, wat groot, nou mag ik ook een plaats innemen in dat heilswerk van God, geplaatst in dat geslacht waarin het God behaagt om zijn genade, zijn welbehagen te openbaren. Maar dat liep anders, want Rebecca was onvruchtbaar. Dat is Gods beleid. Hij werkt door het onmogelijke heen. Als het van Rebecca zou afhangen, dan was het niet gebeurd, dan was het gestopt. En gemeente, wij kennen de geschiedenis, maar als je nu voor het eerst deze dingen uit Genesis 25 zou lezen, oh, dan loopt de spanning enorm op. Onvruchtbaar. Is dat dan het einde van Gods heilsplan? Zouden dan Gods beloften hun vervulling gaan missen? Wat een spanning, onvruchtbaar. Dat betekent geen heil, geen komst van de Messias. Dan loopt het alles dood, onvruchtbaar. Dat is Gods beleid. En verstaan we dat? Want gemeente, het geldt van ieder van ons. Van nature zijn we onvruchtbaar. Kunnen we niets goeds voortbrengen. Als het gaat om het heil, is de mens onmogelijk in staat om voor verlossing te zorgen. En zijn we daaraan ontdekt geworden, leert de Heere ons dat. Uit deze geschiedenis moet het ook bij u en jou en mij komen tot die ontdekking en de belijdenis. Uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Dat is de radicale afsnijding. Zo werkt God. Dat is zijn beleid. Niets uit de mens, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Onvruchtbaar, dan loopt het dood. Het gaat in de weg van de afsnijding van alle mensenwerk. En dat is in het leven van Gods kinderen een doorgaande zaak. Opdat er plaats zou komen voor de vrucht van die ander. En in welke weg? Wel, Isaac gaat in gebed. In de tegenwoordigheid van zijn vrouw gaat Isaac in gebed tot de Heere. Isaac gaat met die nood, met de onvruchtbaarheid, tot God om van hem uitkomst te begeren. En dat in de tegenwoordigheid van Rebecca en gemeente, wat groot als je dan open, als man en vrouw, samen in gebed mag gaan, de nood mag voorleggen, de nood van de vervulling van Gods beloften. O Heere, wil die verlossing werken uit enkel genade? Want onvruchtbaar zijn, en daarom lezen we ook niet dat Rebecca meebad, dan lig je onder een oordeel. Wat heb je dan te bidden? Maar Isaac mag de voorbidder zijn. En daarin is die aartsvader een beeld van de hemelse voorspraak. Al kun je zelf niet bidden, al lig je onder het welverdiende oordeel van God. Uit mij geen enkele vrucht. Heb goede moed. De voorbidder neemt het op voor zulke zondaren, voor dat onvruchtbare, ja, doemwaardige volk in zichzelf. En daarom is er toch hoop voor vloekwaardigen. Rebecca, zij werd geacht onder het oordeel te verkeren, maar Isaac mocht de Heere bidden en hij deed dat zeer. Hij doet dat intens, gemeente. Dus die onvruchtbaarheid, dat maakt Isaac niet lijdelijk. Isaac is ook niet boos of opstandig, maar hij mag die nood brengen voor het aangezicht van de Heere. En mag nou de onmogelijkheid, de onvruchtbaarheid aan uw kant ook drangreden zijn om toch maar te roepen en te smeken. Al moet u zeggen, ik kan niet bidden zoals het behoort. Roep de Heere aan en kom met die nood voor zijn aangezicht. De nood om zalig te worden, om genade te ontvangen, om het van de Heere uit zijn volheid alleen af te smeken. Het eenzijdige Godswerk, dat is het beleid. De weg waarin de Heere zijn heil wil openbaren. Ziet hoe wonderlijk, hoe ongedacht. De Heere bidden, dat is als het ware zoekend opgaan, want voor dat woord bidden wordt ook een woord gebruikt wat als het ware een reukoffer aanduidt, wat opstijgt naar de Heere. En om dat gebed gaat het. En de Heilige Geest wil het werken, gemeente, ongedacht, onverdiend, dat het smeken van die onwaardige toch mag opgaan tot de Heere. Isaac bidt: wat zult gij dan met uw naam doen? Wat zult gij met uw heilsplan doen? Hij bidt en smeekt om de vervulling van de beloften van God. Genade alleen. En de Heere, hij verhoort het gebed. En dat vermag het gelovig smeken tot God, gemeente. Het is niet het noodlot, nee. Alles ligt van eeuwigheid in de hand, in de raad van God. En dat raadsbesluit, dat bestel van de Heere, dat moet ons niet afhouden en dan maar lijdelijk afwachten. Of, ja, zoals ook gebeurd is, erg, hè. Maar op het reformatorische erf, het kan voor mij niet. Nee, laat het ons op de knieën brengen, want de Heere is de getrouwe. De Heere is de hoorder der gebeden. Isaac bidt voor zijn onvruchtbare bruid. En zo is er een hemelse bruidegom die biddend en smekend is voor zijn onvruchtbare bruidskerk. Het komt alles uit de volheid van God alleen. En zie, dan is Rebecca in verwachting, maar van een tweeling. Is dat Gods beleid? En ik maar denken, als er nou blijde verwachting is en daar mag een zoontje geboren worden, dan gaat het verder. Dan is hij de eerstgeborene en dan gaat het zo van stap tot stap in één rechte weg, gaat het steeds verder naar Gods vervulling. Zo denken sommigen als ze tot bekering komen. Nou gaat het goed. Nou gaat het in één rechte lijn. En zo wordt bijvoorbeeld in Amerika het welvaartsevangelie verkondigd. Als je tot bekering en geloof komt, dan gaat het verder alleen maar goed. Maar gemeente, dat is niet Gods weg en werk. Dat is in strijd met Gods beleid. Want zie, het is een tweeling en de Heere maakt dat bekend. Want Rebecca, die komt in nood. Ja, blij als er verwachting mag zijn, maar dan voelt ze aparte bewegingen in haar buik. Dan zijn het twee kinderen en die twee die stoten zich samen. Net alsof ze in de baarmoeder aan het vechten zijn met elkaar. Het is hetzelfde woord als vanmorgen, wat ook Elisabeth in haar buik voelde. Een bijzondere, emotionele beweging. En ook Rebecca voelt dat in haar buik, in haar lichaam. En daar staat in het Hebreeuws ook een sterk woord. Dat betekent verpletteren. Daar is in de baarmoeder van Rebecca een strijd op dood en leven aan de gang. En Rebecca is er verlegen mee. Waarom ondervind ik dit? Waarom ben ik dus, waarom gaat het zo? Ze komt in grote verlegenheid, ze kan het niet verklaren. Als de Heere zijn heilsplan gaat vervullen, als de Heer een zondaar tot de kennis der verlossing gaat brengen, als God in het leven van een zondaar zijn heil gaat openbaren, dan is het een onverklaarbare zaak, gemeente. Herkennen we het? Dan kom je in grote verlegenheid. Hoe ben ik al dus? Wat betekent dit? Want dat werk Gods, dat is een vreemde zaak voor de natuurlijke mens. En je kunt zo je gedachten en voorstelling hebben van zo en zo zal ik bekeerd moeten worden, maar Gods beleid is anders. Nooit volgens de mens, ook niet zoals de vrome mens het denkt of wil. Het is zijn soevereine gang. Rebecca gaat daarmee naar de Heere. Dat mag. En ook Rebecca. Want het oordeel is weggenomen. Daar is de vruchtbaarheid gekomen. De Heere werkt. De Heere zegent. En dat geeft haar vrijmoedigheid om bij de Heere te raad te gaan. En dan verklaart God, het is niet één mannelijk zaad. Het zijn twee kinderen. En dat is heel apart, want het zijn niet maar twee kinderen, twee zonen, maar het zijn twee volken in uw buik. En dat is Gods beleid. Twee volken en die strijden tegen elkaar. Dat is Gods weg. Dat is zijn beleid. Om door de strijd heen zijn rijk te vestigen, want er moet gerechtigheid geschieden. Koninkrijk van God, dat geschiedt naar recht en uit genade alleen. En vandaar tweelingen. Zie, gaan we het verstaan. Tweelingen in de baarmoeder van Rebecca. En nou zijn er in het Hebreeuws twee woorden voor tweelingen. En het is een volledige vorm, maar ook een ontbrekende vorm. En dat woord wat hier voor deze tweeling wordt gebruikt, dat is een ontbrekende vorm. Dat wil zeggen, de letter Alef ontbreekt in dat woord. En Alef, dat is de eerste letter. En die staat voor één, voor de ene, voor God. Dat ontbreekt. Als God ontbreekt, als God met zijn heilswerk er niet is, dan is er strijd. Dan komt er dualisme. Dan staat de één op tegen de ander. En zien we dat als de oorzaak van verdeeldheid en twist. Ja, in het kerkelijke leven, maar ook in deze wereld. Als God niet nabij is. Als het niet gaat om de naam van God en de eer en de komst van zijn rijk, dan is er strijd, gemeente. En dat is nu gaande in die ene baarmoeder. En dat is heel opmerkelijk, ziet. Tweelingen in de buik van moeder Rebecca. En die tweelingen, daaruit komen twee naties, twee volken. En die volken, die gaan met elkaar in strijd. En de meerdere zal de mindere dienen. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. Ze zullen niet in vrede met elkaar leven, maar het wordt een strijd. Een strijd op leven en dood. En dan zal niet de eerstgeborene de belangrijkste persoon zijn, maar dan zal de tweede het eerstgeboorterecht verkrijgen. De meerdere zal de mindere dienen. De mindere, die zal het eerstgeboorterecht ontvangen. Die zal de taak van die eerstgeborene gaan waarnemen. Anders dan je zou zeggen, anders dan de heersende gewoonte was. Maar dit is het verkiezen welbehagen van God, gemeente. En dat doorbreekt alle menselijke verwachting en berekening. Verstaan we Gods beleid. Als de Heere gaat werken. Als de Heere overkomt. Want zo staat het in vers 24. Hè, als nu haar dagen vervuld waren om te baren, als nu het moment aanbreekt dat het nieuwe leven zal komen, als de Heere gaat werken aan dat nieuwe, als dat moment aanbreekt, zie, een tweemens, de wedergeboren zondaar, wordt een tweemens. Het wordt de strijd tussen vlees en geest. Zie, dat ligt verklaard in deze geboorte. Tweelingen in haar buik. En die voeren strijd met elkaar. En mag dat door genade in uw en jouw leven al het geval zijn. Dat dat beleid van de Heer zo gestalte krijgt. U dacht misschien, ja, als ik bekeerd mag worden. En als ik dat wonder van genade ga beleven. Ja, dan gaat het vooruit. Dan kan ik tenminste geloven en bidden. Dan gaat het steeds hoger. Ziet, versta het toch. Tweeling, een tweemens. Je komt in de strijd terecht. De strijd tussen vlees en geest. Want dat is Gods beleid, dat is zijn bestel om zijn genade soeverein te verheerlijken. Om zo de weg te gaan, plaats te maken voor die ene, de Messias, Jezus Christus. In hem heeft God al zijn welbehagen, want Christus, die zal het alles volbrengen. En door zijn verdiensten wordt dat heilsplan volkomen vervuld. Want Jezus moet ook door de strijd en het lijden heen. En zo is het Gods beleid naar de overwinning toe. En zo wordt de ware gelovige een tweemens. En dan is het begrijpelijk dat die vragen er leven. Hoe kom ik tot die zaligmakende kennis? Hoe krijg ik de zekerheid en de vastheid van die zalige troost in leven en sterven? Het gaat door de strijd, door de aanvechting heen. Want de Heere werkt zo dat je zelf leert kennen en dat Gods kinderen zichzelf gedurig terugkrijgen en dat je er geen raad mee weet. En dan kan die bestrijding en aanvechting zo heftig zijn. Asaf heeft ermee geworsteld. Heeft God zijn barmhartigheden toegesloten? Heeft zijn toezegging een einde? Zullen zijn beloften dan altoos hun vervulling missen? Zie, het is een tweeling. Het gaat zomaar niet van een leien dakje. En als iemand denkt, ja, de bekering en het leven der bekering, het gaat allemaal zoals ik het had gedacht en gehoopt, dan mag u het wel nakijken. Want zie, en dat doorbreekt alles van de mens, ook van de gelovige. Zie, tweelingen in haar buik. En die naties scheiden zich van elkaar. Dat is, gemeente, de zaak in de baarmoeder van Rebekka. En het gebeurt zoals de Heer het heeft gezegd. Ziet, het gebeurt zoals God het heeft voorzegd. En dan komt de eerste uit. En hij wordt beschreven, hij is rossig en zeer behaard. En daarom noemt men zijn naam Esau. Dat heeft te maken met het rode. En dat begrijpen we uit die geschiedenisgemeente. En daarna komt ook zijn broeder uit. En dat is op een opmerkelijke manier. Want de hand van die tweede, die houdt de hiel van Esau vast. Die grijpt naar de verzenen van de eerstgeborene. En zo wordt in deze geboorte verklaard de weg van het behoud. Er is behoud in de weg van deze geboorte. Hoe dan wel? Jacob grijpt Esau bij de hiel. Het is net alsof ze strijdend ter wereld komen. Alsof Esau met zijn voet Jacob wil wegduwen. Het is niet voor jou, ik ben de eerstgeborene. En alsof Jacob dan Esau bij de hiel grijpt. Om dat te verhinderen, moeten we het zo verklaren, gemeente, dat Jacob dat eerstgeboorterecht voor zich wil opeisen. In deze weg van strijd gaat het Jacob om de voorrang. Wel, wij hoeven dit niet negatief uit te leggen, want we vinden het ook in de profetieën van Hosea. En daar wordt herinnerd aan deze geschiedenis, dat Jacob in de moederschoot zijn broer beetpakte bij diens hiel. En dat is niet negatief, want al bij de geboorte toont Jacob zijn kracht, zijn moed. Want hij grijpt Esau bij de hiel. En de kanttekeningen zeggen dan in Hosea 12, het is tot een teken dat God Jacob het recht geeft van de eerstgeborene uit louter genade, want dat recht kon hij door zijn natuur niet hebben. Dus zo komt in deze geboorte van deze tweeling openbaar hoe God tot verlossing, tot behoud werkt. Jacob was door God uitverkoren om eerstgeborene te zijn. En zo mogen we die uitgestrekte hand van Jacob ook verstaan. Als het ware een worsteling. Esau, je moet bij mij zijn voor je heil. Esau, jij kunt dat niet aan, die opgave van eerstgeborene. Dat kun jij niet vervullen, dat eerstgeboorterecht, daar kun jij niet aan voldoen. Maar Esau, je moet bij mij zijn. Dat is die uitgestoken hand van Jacob, gemeente. Het bijzondere van deze geboorte. En in deze boodschap is ook de uitgestoken hand van de meerdere Jacob, die tot u en jou en mij roept, trekt. Bij mij moet u zijn, de eerstgeborene, Jezus Christus. Hij wordt zo ook genoemd, wordt alles in hem vervuld, de eerstgeborene onder vele broederen. Het behoud ligt in hem, de meerdere Jacob, de afstammeling van Isaac. Jacob, die krijgt het eerstgeboorterecht. De gemeente mag zo de geboorte van deze tweeling tot ons behoud zijn, want daar is die strijd in de baarmoeder van Rebecca, en die strijd wordt daar gevoerd, maar ook beslist. Want dat moeten we goed verstaan. Hier valt de beslissing, en dan gaat het om eeuwig wee of eeuwig wel. Jacob grijpt nog de hiel van Esau beet. Ziet u de bewogenheid des Heren? God wil niet dat iemand van ons verloren gaat. En Jezus Christus betuigt vanavond: wend u tot mij. Ik alleen kan u behouden. In mij alleen is de ware verlossing. Gods heilsplan heerlijk vervuld in het werk van die plaatsbekledende borg. Want Jacob, de hielhouder, is de heilbrenger. Onthoud het zomaar, jongelui. De hielhouder is de heilbrenger. Ziet, tweelingen,
En wat is de voorrecht? Als je de hand van de Heere mag houden, mag voelen, dat hij je wil tegenhouden van de weg van het verderf, dat hij je wil behouden door je naar zich toe te trekken, om in zijn genade te mogen delen, om bij hem de verzoening van de schuld te vinden, om de reiniging van al je vuile zonden door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus te leren kennen. De uitgestoken hand, de hielhouder. Mogen we het kennen, verstaan. Een tweeling, want ik wil de ene kant op, maar de Heere trekt me de andere kant op. Zijn er niet kinderen Gods die ervan mogen getuigen? De Heere kwam me tegen en heeft me bewaard voor deze en die zonde. De Heer heeft me getrokken uit mijn wanhopigheid, uit het modderig slijk van de zonde en de ongerechtigheid. En de Heer trekt mij, ja, waaruit nog meer? We moeten getrokken worden ook uit de eigen gerechtigheid, want onze godsdienstigheid, geen grond, gemeente. Of voelen we dan die sterke trekking in Christus verdienst, in de meerder Jacob, is behoud door het fundament dat hij gelegd heeft. En in deze geboorte wordt dan aangegeven dat er een periode wordt afgesloten, want het einde van de man, dat is zijn hiel. En er begint een nieuwe periode, want het begin van een man is zijn hand. Hier valt dus de scheiding. Leven zonder God of leven met God. En zo komt die tegenstelling in heel het leven van deze twee broers openbaar, gemeente. Esau is de man van het hier en nu en verder kijkt hij niet. Maar Jacob, die kijkt verder. Die mag door het geloof zien en verwachten de toekomst van God, zijn heilsbeloften die de Heere zal vervullen. En zo blijft er die strijd levenslang. Want jongens en meisjes, jullie weten het wel, hè? Jacob is de vader van de Israëlieten en Esau is de vader van de Edomieten. En de Edomieten, daar horen ook de Amalekieten bij. En Amalek is de aartsvijand van Gods volk. En door heel de geschiedenis heen is men vanuit Edom en Amalek bezig te strijden tegen de voortgang van het koninkrijk van God. En in die strijd staan wij ook. Het is een zaak van leven of dood, gemeente. Wat zal het zijn? Aan welke kant staan wij? Esau of Jacob? Gaat het ons om de dingen van deze wereld? Of mogen we door genade gericht zijn op het werk van de Heer, op de verdiensten van Jezus Christus? Het is de strijd, zoals in de moederbelofte al is aangegeven, de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad, dat krijgt in deze geboorte verder gestalte. En het is een levenslange strijd. Mag iemand zeggen, ja, dominee, dat klopt, want die strijd, die voer ik ook al zo lang. En die strijd gaat door tot de laatste snik. En hoe zal dat nog aflopen? De meerdere zal de mindere dienen. Laat dat tot troost zijn. De meerdere, Esau, zo groot, zo machtig, zo vol vijandschap. Je kunt er geen weerstand aan bieden, maar die zal dienstbaar worden gemaakt aan de mindere, aan Christus, die zo diep vernederd werd, de laagste plaats heeft ingenomen aan Golgotha's kruis. De meerdere, Allen die zich verheffen tegen hem, die worden dienstbaar gemaakt. Alle knie zal zich buigen, gewillig of gedwongen. En laat dit een bemoediging zijn, want het is de belofte die de Heer ook bij deze bijzondere geboorte van die tweeling geeft. De uitkomst is niet onzeker. De meerdere zal de mindere dienen. Hoe goed is het om te knielen, om te buigen voor die vernederde borg. Die strijd, die wordt beslist ten goede van Jezus Christus en al de zijnen. Esau, ja, die is gericht op de wereld. Maar van Jacob lezen we, hij is oprecht. Hij is ernstig en serieus in de dingen van de Heere. En als Esau dan van de jacht thuis komt, hij is doodmoe. Hij kan niet meer. En dan heeft Jacob een linzenkooksel gemaakt. En dat begeert Esau. Geef mij van dat rode, the red stuff. Daar is Esau vol van, dat is de wereld, jongelui. Die zijn gericht op het aards, op het tijdelijke en wel zo erg. Jacob maakt er gebruik van. Verkoop mij dan uw eerstgeboorterecht, dat het mij zal toekomen. En hij moet het zweren en Esau doet het, want hij zegt, ach, ik moet toch sterven. En hij voelde zich misschien stervensmoe, wat maakt het allemaal nog uit? En zo veracht Esau zijn eerstgeboorterecht. En wat ligt daar een waarschuwing in? Als wij God verlaten, als wij niet de eerstgeborene zoeken, als we de uitgestoken hand van Jacob afwijzen, als wij nu niet zien, verstaan, tot ons behoud, tweelingen in de moederschoot van Rebecca, als wij afdwalen, dit heil verachten, ja, dan is er op een moment geen behoud meer, zoals een Esau en anderen die het nog zochten, maar er was geen wederkeer meer mogelijk. Jongelui, versta het wel. In deze bizarre tijd van de kunstmatige intelligentie. Want men is bezig aan de nieuwe mensheid. En daar komen alleen de rijken en de intelligente mensen voor in aanmerking. De armen doen er niet meer toe. Want het gaat van de homo sapiens, de verstandige mens, naar de homo deus, de goddelijke mens. En in die ontwikkelingen verkeren we, gemeente, levensgevaarlijk. Onderscheiden we het, de woke-ideologie. Daarmee worden we allemaal beïnvloed. Je moet denken, meegaan, zoals men uit die ideologie dat wil. En dat staat haaks op het rijk van God. Dit komt bij Esau, bij de Edomieten vandaan. De vijand. En beseffen we het, we staan in die strijd. De tweestrijd, neem het mee, zie. Tweelingen in de buik van moeder Rebecca. Door de strijd gaat het heen. Als je niet meedoet met zoals de wereld wil, zoals de mensheid zonder God dat propageert, dan tellen we niet mee. Dan komt er verdrukking. Maar de Heere geven kracht en genade om staande te mogen blijven in die strijd. Zijn hand is nog uitgestoken. Zijn rechterarm is nog hoog verheven. De overwinning is aan hem. Door de opgestane Jezus Christus, zie, door Jacob, de meerdere Jacob, is er behoud. En Jacob heeft listig gebruik gemaakt van de nood van Esau. Nee, dat maakt Jacob nog geen bedrieger. Maar Jacob wil de verantwoordelijkheid nemen. Jacob wil die eerstgeboorte zegen ontvangen. En we weten hoe het verder is gegaan, gemeente. Zo heeft God het bestuurd. Dat is zijn beleid. Jacob beseft, ik moet de vasthouder zijn. En dan valt daar de beslissing. Want Isaac had Esau lief. Maar Rebecca had Jacob lief. Rebecca en Jacob verstonden. Dat heilswerk van God vanuit die moederbeloften. Zo moet het gestalte krijgen in deze weg. Verstaan we het ook. Dat de liefde tot de wereld. Tot het zondige. Tot ons vleeselijk bestaan. Gedood mag worden. Het wonder van behoud dat ligt in hem. De zielenhouder is de heilbrenger, Jacob, de meerdere Jacob in hem, ligt het volledige behoud. En zalig, die door genade dat mag kennen, dan is het wel een hevige strijd. Dan kan er nog veel verdrukking komen, gemeente. Maar die twee naties zullen zich van één scheiden. En dan zal Jacob, het volk van Isaac en Abraham, het volk van Jezus Christus, zal gescheiden worden van al het kwaad, van de ellende, de pijn, de smart en de strijd. Het eeuwige behoud zonder de vijand. Aan welke kant staat u, sta jij? Verstaan we nu het grote belang van de geboorte van deze tweeling, dan is de strijd wel zwaar, maar het behoud ligt vast in die meerdere Jacob. En zo gaat het door de strijd heen, opdat het volk des Heren zal mogen delen in de overwinning door Christus behaald. En dan is het niet door iets van hen zelf, maar dan is het uit genade alleen en zalig, die zo mag zingen, in God verblijd, aan hem gewijd, van deze wonderbaarlijke wegen des Heren. Amen. Laat ons bidden en danken. O Heere, geef door uw geest en genade dat we het mogen verstaan. Zie, tweelingen in de moederschoot van Rebecca. Het behaagt u in een weg van strijd heen te leiden naar de vervulling. Door strijd en lijden heen naar de heerlijkheid van de overwinning. Opdat het mag zijn, het heil is des Heren. Het is genade alleen, want die twee natiën, die twee beginselen, die zullen, die moeten zich van één scheiden. Dat uw volk en kinderen verlost worden van de zonde, van hun vleeselijk bestaan. Om eens het volkomen behoud, de volle verlossing in Christus Jezus te mogen kennen. Heere, dat toch een ieder mag nagaan. Versta ik dit heil geopenbaard in dit uw bestel, in de geboorte van deze tweeling, tot waarschuwing en vermaning, maar ook tot bemoediging en vertroosting. En mag het dan uitlopen op de verwondering, zie. Zo behaagt het God, want dan krijgt zijn naam alleen de eer, en daar is dat volk eeuwig goed mee. O, van nature gaat onze begeerte uit naar het rode. Worden we er zo door beheerst, dat rode daar. Heere, bekeer, wees de machtige, dat uw uitgestoken hand nog mag trekken tot het behoud, om dat te zoeken, niet bij iets van onszelf, maar bij u de Heere alleen. Dat gaan we verstaan. Wie ver bij u vandaan de weelde zoekt, vergaat, wordt vervloekt. O, dat het door uw genade mag zijn. Het is mij goed, nabij de Heere te zijn, nu in beginsel en straks volkomen. Heb zo dank voor uw zegen op deze laatste adventszondag. Wil met ons gaan in de week die voor ligt en schenk ons uit enkel genade gezegende gedenkdagen, dat het alles mag uitlopen op de eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 73, daarvan vers 14. Thank you. Ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.